Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Sonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ook vers 2. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Ik noemde u het eerste en het tweede vers van Psalm 108. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen lied 171 uit op toonhoogte. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Psalm 31 en daarvan de versen 1 en 4 zingen we na de wet des Heren en de samenvatting van de Heer Jezus Christus. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u, gelijk het betaamt. Ik beveel mijn geest in uw handen, gij, God der waarheid, gij, o Heer, verloste mij. 1 en 4 van Psalm 31, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte dit alles samen. Toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, wat heerlijk is het om u groot te maken in ons zingen. Want wat bent u trouw tegenover ontrouwe mensen. En die dat ook al zo vaak laten merken in woorden of in daden, in zeggen of in zwijgen. Wat bent u trouw tegenover mensen die soms hardleers lijken te zijn en blijken te zijn. Die het graag beter weten, zelfs beter dan u. En wat bent u dan trouw dat we ook vanmorgen weer tezamen gemeente mogen zijn, samen mogen komen in de kerk, samen verbonden met degene die thuis met ons meeluisteren bij de kerkradio. Trouw tegenover mensen die dat niet hebben verdiend, die het daar niet naar hebben gemaakt. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Daar kunnen we niet bij. Daar kunnen we niet genoeg van spreken en belijden en van zingen. En we danken u dat u het bent die ook door middel van uw woord ons vanmorgen weer wil bemoedigen, vertroosten, vermanen, onderwijzen en we de les houden bij de les van uw koninkrijk. Want wij bouwen al zo graag onze eigen koninkrijkjes, waarin we zelf de dienst uitmaken, waarin we zelf willen regeren, waarin we zelf de baas willen spelen, waarin we zelf het beste naar voren willen komen. Wilt u ons dat afleren? En we belijden u dat we het al zo vaak verkeerd gedaan hebben. We hebben gezondigd tegenover u en tegenover onze naasten, opstandig geweest. Misschien wel met een boos hart rondgelopen, met verkeerde gedachten. En wat deed dat? Een afbreuk aan de eer van uw naam. Ontdek ons daar maar aan. Trek die dekens maar weg, Heere God, zo dat het open en eerlijk naar u toe komt. En dat u het ook wilt bedekken met het uwe en niet langer wij met het onze. Wil daarom vergeven al ons overtreden. In woorden en gedachten, in daden, in werken. En help ons door uw woord en geest om de goede weg te bewandelen tot eer van u. En laat heel ons leven op de zondag, maar ook op de maandag, in dat licht staan. Zegen ons in ons samen zijn. Help ons om te luisteren, om te zingen, om orgel te spelen, om te spreken. Laat alles zijn, Heere God, tot meerdere glorie van uw naam. Want u bent toch die God die aan de veelheid van onderdanen en daardoor wordt geëerd. Daar ligt uw eer, uw majesteit toch in. Dan kunnen wij niet achterblijven. Daarom wil en de mensen thuis en degene hier in de kerk, jong en oud, onder uw hoede nemen. Zoals u als goede herder dat doet en gedaan hebt. Ook aan het begin van het nieuwe jaar weer. En ga zo met ons onderweg, door uw woord, tot uw eer. Hoor ons, o God, uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Wij lezen met elkaar uit de Bijbel, uit het Johannesevangelie, het eerste hoofdstuk, vanaf vers 35 tot het slot van hoofdstuk 1. Johannes 1 vanaf vers 35 tot en met het slot en het laatste gedeelte vanaf vers 47 vormt dan het uitgangspunt voor de preek van vanmorgen. Johannes 1 vanaf vers 35. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie, het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en ze volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En zij zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, Waar woont u? Hij zei tegen hen, kom en zie. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tegen hem, wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En dan komt ons tekstgedeelte. En Nathanael zei tegen hem, kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem, zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem, van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem, voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem, omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u allen, van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Tot zover onze schriftlezing en ook ons tekstgedeelte. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we nog zingen uit Psalm 147. En daarvan de versen 1, 3 en 10. Laat Heere lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Zeer groot is onze Heer. Vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Het eerste, derde en laatste vers van Psalm 147. Gemeente des Heren, dat spel met die dominostenen, dat kennen jullie wel. Je hebt ze allemaal keurig netjes achter elkaar gezet, met een bepaalde afstand ertussen. En als alles opgesteld staat in de meest wonderlijke figuren, dan geef je de eerste een zetje en ze rollen allemaal om. Als je meegeluisterd hebt naar de Bijbel, dan lijkt het daar wel een beetje op wat hier gebeurde. Op die omvallende dominostenen. In de zin van, ze vallen allemaal voor Jezus. Maar tegelijkertijd, en dat kunnen die dominosteentjes niet, gaan ze juist ook allemaal weer rechtop staan. Om achter Jezus aan te gaan. Misschien moet je daarom een ander woord gebruiken dan dat beeld van die dominosteentjes. Je zou kunnen denken aan een kettingreactie. Alleen, dat is een moeilijk woord uit de wereld van de atomen. Scheikunde. Het is net alsof er in ons tekstgedeelte een kettingreactie plaatsvindt. Zo zou je dat toch wel wat kunnen noemen misschien. Johannes heeft het opgeschreven hoe dat gebeurde op zijn eigen manier. Met al die discipelen van de Heer Jezus en hoe ze erbij kwamen. We hebben allemaal denk ik wel eens een ketting geregen. Zeker toen we klein waren. Allerlei verschillende soorten kralen. Grote, kleine. Van glas of van plastic of van hout. Rond of vierkant. En de een na de ander hebben we geregen aan een snoer. En het gaf een heel mooi eindresultaat. Al die kralen, een schitterende ketting. Ja, toch denk ik, zo'n kettingreactie, dat gaat ook niet helemaal op voor wat we gelezen hebben uit Johannes 1 en die discipelen die achter de Heer Jezus aan kwamen. Nog een ander beeld. Misschien ken je die knikkers wel. Die, als ze een beetje bij elkaar in de buurt komen, elkaar vastgrijpen. Hoe komt dat? Ze zijn magnetisch. Het ene knikkertje trekt het andere knikkertje aan en samen gaan ze verder. Misschien lijkt het daar nog het meest op wat we hier gelezen hebben in de Bijbel. Het is toch schitterend om te zien hoe de een de ander meeneemt naar de Heer Jezus Christus toe. We lazen van een Andreas die zijn broer Petrus meeneemt. En Jezus die vindt zelf Filippus. En die vindt op zijn beurt Nathanael weer. Eerst schrok ik toen ik dat las van dat Andreas Petrus erbij bracht. Want als je een beetje verderop leest in de Bijbel en je weet wat Petrus allemaal wel en niet gedaan heeft, dan hou je je hart vast. En dan denk je bij jezelf, had deze maar beter niet thuis kunnen blijven. In plaats van dat hij meegenomen was als het magneetje achter Andreas aan. Nee, het is toch goed dat ook Petrus erbij is. Petrus is bekend, hè? Over hem staan de verhalen in de Bijbel. Maar over die meneer die we nou het laatst gelezen hebben, Nathanael, daar lees je niet zoveel over in de Bijbel. Hij komt hier in het eerste hoofdstuk even naar voren en even geruisloos verdwijnt hij weer. En in het laatste hoofdstuk van Johannes komt hij weer terug. Bij de zee van Tiberias, als Petrus weer in zijn ambt wordt hersteld. Nee, het zijn niet allemaal Petrussen, het zijn niet allemaal Johannessen of Jacobussen. Blijkbaar is het helemaal niet erg of je een opvallende schakel bent in al die knikkertjes, in al die kraaltjes, of een wat minder opvallende. Maar er kan er niet één gemist worden. Niet één. Petrus hoort er helemaal bij, maar ook die Nathanael. Geschenk van God betekent zijn naam. Moet je zuinig op zijn, Nathan? Helemaal hoort hij erbij. Hij kwam uit Kana. En Kana, dat kennen we uit hoofdstuk 2 van Johannes. Daar was toen die bruiloft. Er zijn wel mensen die denken dat Nathanael degene was bij wie dat feest was. Bij wie die bruiloft was. Misschien ging Nathanael wel trouwen. Staat nergens, maar er zijn mensen die dat denken. Andere mensen denken weer dat Nathanael die andere Emmausganger geweest is. Cleopas was de ene. En misschien is die andere wel Nathanael geweest. Het staat er niet bij. Ik denk dat we de Bijbel maar moeten laten zeggen wat er wel staat. Daar hebben we het meest aan, leren we het meest van en kunnen we ook echt mee verder. Niet van wat wij denken hoe het wel geweest zal zijn. Heb je gehoord, heb je gelezen hoe Filippus Nathanael erbij roept? Filippus die zegt tegen Nathanael, wij hebben gevonden hem over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Oh. Als je dat zo te horen krijgt, wij hebben gevonden hem over wie Mozes en de profeten schreven in het Oude Testament. Dan moet je dus wel een beetje op de hoogte zijn van wat er in de Bijbel staat en stond. Betekent blijkbaar dat Nathanael heel goed wist wat er opgeschreven stond in de Bijbel. Heel goed wist waar dat te vinden was, waar Filippus het over had. Nathanael, wij hebben gevonden hem. Misschien hebben ze het er daarom ook wel eens over gehad vroeger. Kijk, van een Simeon en een Anna uit Lucas 2 weten we dat zij de Heere Jezus verwachten. Hier zegt Filippus, wij hebben gevonden hem. Weet je het nog, Nathanael? Hem, Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En als je dat dan zo leest, Johannes 1 vanaf vers 47, dan zie je haast Nathanael nadenken. En je ziet hem zijn hoofd schudden en dat kan niet. Filippus, dat kan helemaal niet waar je het over hebt. Klopt niks van. Klopt niet met Mozes, klopt niet met de profeten. In het Oude Testament staat geschreven over Gods zoon, over de Messias. Maar niet over Jezus, de zoon van Jozef. Helemaal mis. Nathanael die hoort het al. Waar die Filippus het nou toch over heeft. En ook nog die andere plaatsaanduiding uit Nazareth. Je leest toch zelf in het Oude Testament in Micha 5 over Bethlehem dat in Efrata ligt. Dat zou beter uitgekomen hebben als Filippus dat had gezegd. En je merkt dan ook aan die reactie van Nathanael dat het hem eigenlijk irriteert wat Filippus tegen hem zegt. En Nathanael die zegt dan ook, kan er uit Nazareth iets goeds komen? Wat is daar nou toch van te verwachten? Kan uit Nazareth iets goeds komen? Iets goeds, dat is niet negatief bedoeld. Ik leg daar graag de vinger bij. Iets goeds, waar Nathanael over spreekt, daar lees je over in het Oude Testament. Kun je nagaan hoe Nathanael op de hoogte was van de Bijbelse geschiedenis. Het goede, komt dat uit Nazareth? Dan lees je van in Jesaja 52, hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt. Die vrede laat horen. Die een goede boodschap brengt van het goede die hij al laat horen. Die tegen Sion zegt, uw God is koning. Dat bedoelt Nathanael met iets goeds. Hij schrijft dus niet helemaal Nazareth in één veeg af. maar zegt eigenlijk iets over de komst en de aankondiging van de Messias. Dat kan niet uit Nazareth, zegt Nathanael met de hand op de Bijbel. Uit Nazareth komt niet het goede. Ja, daar staat Filippus dan. En nu, hoe nu verder? Is Filippus uit het veld geslagen? Nee, toch niet. Kom en zie. Kom maar mee. Ga maar mee. En hoewel Nathanael heeft tegengesputterd en tegengas heeft gegeven, gaat hij toch mee. Kom en zie. En dan het mooie. Kom en zie. Hij komt en hij ziet. Nee, dat staat er niet. Als je de Bijbel leest, dat is net als met het telefoonboek. Moet je goed lezen wat er staat. Kom en zie. Er staat niet hij komt en hij ziet. Nee, hij komt en Jezus ziet. Hem. De rollen worden omgekeerd. Zie je? En Jezus benoemt hem. Weet je wat Jezus zegt over Nathanael? Kijk nou toch eens. Werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Wat is dat nou? Zegt Jezus hier tussen de regels door dat als alle Israëlieten bedriegers zijn. En is er dan hier eentje, net als een lot uit de loterij, die dan even geen bedrieger is. Die zelfs tegengesteld is. Geen bedrog. Of herinnert Jezus hier heel fijntjes tussen de regels door aan hun voorvader Jacob. Die wel een bedrieger was. En van wie alle Israëlieten nakomelingen zijn. En uit een bedrieger komen niet anders dan bedriegers voort. Zegt Jezus dat hier. Maar oké, Nathanael is dan een gunstige uitzondering. Paulus, die doet dat ook zo vaak, hè? Als die schrijft over de Joden, dan maakt hij ook onderscheid tussen de Joden naar de buitenkant, zoals je ze ziet, zoals ze voorkomen. En de Joden naar de binnenkant, naar hun innerlijk. Joden die zich keurig netjes uitwendig hebben laten besnijden. En Joden van wie het hart besneden is. U moet er maar eens op letten in de toekomst bij Leven en Welzijn. In het Johannesevangelie komen we heel vaak de Joden tegen die er een beroep op doen dat ze kinderen van Abraham zijn. Maar er ondertussen verder niks aan doen. En ze gedragen zich niet naar. Jezus complimenteert hier Nathanael. Jij bent een Israëliet. Die tenminste bezig is met de Bijbel. Die weet heeft van de dingen waar ze staan en waar ze op slaan. Naar binnen en naar buiten toe, Nathanael. Je bent blijkbaar een lichtend voorbeeld waar iedereen wat aan heeft. He, je hebt dat nog wel eens vandaag de dag. Dat je mensen tegenkomt waarvan je zegt, nou, er gaat wat uit van die man, van die vrouw, van die jongen, van dat meisje. En dan hoeven ze soms nog helemaal niks gezegd te hebben. Maar het komt gewoon naar voren, je merkt het. Aan heel hun doen en laten, heel hun houding. Een handel en wandel waarin het tot uitdrukking komt. God ontgaat dat niet, blijkbaar. En Jezus laat dat ook merken aan Nathanael. En wat Nathanael er zelf van vindt, die staat min of meer perplex. Wat zegt Jezus nu toch? Hoe kent hij mij? Weet u, er is wel eens gezegd, en onlangs op de belijdeniscatechisatie hadden we het daar ook over. Een kerk die niet werft, die sterft. En daarbij gaat het dan niet om aantallen, maar is het begonnen om maar één. met een hoofdletter. Om die ene die de eerste is. Kijk, een heel discipelschap van Nathanael lang zou Filippus gezegd kunnen hebben. Weet je nog, Nathanael, ik heb jou erbij gebracht. Ik heb jou meegenomen. Maar Jezus, die kapt dat als het ware totaal af voordat Filippus ook nog maar... Ik heb jou gezien, zegt Jezus tegen Nathanael, tegen ieder ander. Ik heb jou gezien, zegt Jezus. Hij is de eerste, God is de eerste en dat blijft hij ook. Wie dat uit het oog verliest, die is verkeerd bezig en moet daarmee stoppen. Heere, u doorgrondt mij en kent mij totaal. Ik heb jou gezien, Nathanael, onder die vijgenboom. Het is niet zo gegaan van Filippus zag Nathanael, dat ook. Maar Jezus was hem al lang voor. En dan niet in de zin van een wedstrijd, maar in genade was Jezus Christus hem al lang voor. Dat was toen zo, in de tijd van Johannes 1, en dat is nog zo. Vandaag de dag. En dat blijft zo. Als wij mensen op godsdienstig terrein de eerste zouden moeten zijn, ach, dan was het finaal een verloren zaak. God is ons allang voor geweest. Ik weet niet hoe u, hoe jij tot de kerk, bij de kerk gekomen bent. Door je ouders of door je opvoeding of door je werkkring of door je doop, door je belijdenis. Door je huwelijk of door je verkering of noem alle relatievormen maar op. Maar God was je voor. Echt. Geef hem dan ook de eer bij voortduur. Vind je ook niet dat dat oplucht? En bevrijdt van alle kramp. Als je dat erkent en zegt hij is de eerste. En de beste. Dan hoef ik niet te gaan zitten afwachten. Want God is me voor. Laksheid, luiheid kan dan ook helemaal niet bestaan in de christelijke gemeente. Op grond van Gods voor zijn en voorop gaan en de eerste zijn, heb ik te volgen. Niet mijn zoeken, niet mijn tranen, niet mijn zuchten in de eerste plaats of wat dan ook. God in Jezus Christus. Het fundament is gelegd. En wat dat betreft mag je een aannemer zijn die daar ook weer op voortbouwt. Dat merk je ook, hè, aan Nathanael, want die komt tot de heerlijke belijdenis. Inderdaad, u bent de Zoon van God. U bent de koning van Israël. Dat is wat als je dat weet te beamen, te zeggen, te erkennen. En dan mag hij vrolijk achter Jezus aan. Discipel zijn? Nee, dan komt er nog meer. Dan komt er nog iets uit Jezus' mond. En dat is wel zo mooi. Kijk, Nathanael, die is overtuigd. Vanwege wat Jezus tegen hem zegt. Ik heb jou gezien, jongen, toen je onder die vijgenboom zat. Je zou kunnen zeggen, dat is het geheim tussen Jezus en Nathanael. Dat hij hem daar gezien heeft. Nathanael zat eronder. Ja, wat doe je daar onder een vijgenboom? Kun je een middagdutje doen. Maar kun je ook je Bijbel open doen en daarin gaan zitten lezen. Je leven overdenken. Of onderwijs ontvangen. Dat is allemaal de plek in het oosten onder de vijgenboom. Geschikte plek. Maar dat is niet het wonder. Dat Jezus hem daar had gezien. Natuurlijk wel verwonderlijk dat Jezus dat zo precies wist. Het echte wonder komt nog. Het grote wonder volgt nog. Jezus heeft Nathanael gezien. Hij zag hem zitten. Maar, kom en zie. Jawel, het komt. Hij ziet en zal zien. Nathanael zal grotere, nog grotere dingen zien. En daar maakt Jezus dan hier ook geen geheim van. En er zullen er nog vele volgen in het evangelie van Johannes. Maar hier zegt de Heer Jezus voor de eerste keer, voorwaar, voorwaar. Amen, amen. Het is echt zo. Een sterke uitdrukking. En we hebben dat al eerder gezegd. Het is de uitroepteken aan het begin van de zin. Let op, Nathanael. Van nu af aan zul je de hemel geopend zien. En de engelen van God opklimmen en weer neerdalen op de Zoon des Mens. De hemel geopend zien? Nee, dat heb ik dan nog nooit meegemaakt. Eerder lijkt de hemel soms wel eens van koper te zijn. Of zoals het in de afgelopen dagen was, een beetje mistig en miserig en geen doorkomen aan. Ja, wacht even, die hemel is niet bedoeld als je geen zonnestraaltje krijgt overdag. Hemel geopend wil zeggen, schrik niet, dat je zomaar bij de Heere God binnen kunt kijken. Stefanus had dat ook. Hij zag de hemelen geopend en Jezus zitten, staan, staat er, aan de rechterhand van zijn vader. De hemelen geopend. God maakt er niet langer een geheim van. En je staat bij hem niet voor een dichte deur of een gesloten hemel. Tjoh, wat gaat het snel bij deze Nathanael. Ze hebben elkaar nog maar net gevonden en Jezus heeft hem al alles te zeggen. En heeft hem ook alles gezegd. Hij ziet Jezus voor het eerst en Jezus had hem al lang gezien onder de vijgenboom. Maar hij zal nog meer gaan zien. Open hemel. Soms dan vragen mensen wel eens, gaat dat nou zomaar? Ja, sorry, kan het anders? Jezus zegt het hier. Is toch geweldig om A, door Jezus gezien te worden, en B, dat Jezus je nog meer te zien geeft. Grote dingen. Wie ontdekt heeft, hè, dat Jezus oog voor hem, voor haar heeft, die heeft uitzicht, die heeft perspectief, doorzicht. Die heeft geleerd om verder te kijken dan misschien ogenschijnlijk een dik en dicht wolkendek. De hemel open. God laat het merken en zien. Nu hij zijn zoon heeft gegeven. Nu hij zijn werk op aarde heeft begonnen. Nu is er in hem en door hem en via hem een weg ontsloten naar God toe. De enige weg. Waar alle andere wegen tot de ondergang leiden, daar is deze weg, Jezus Christus, geheel anders. Jezus is de weg naar het echte leven. De kinderen in de kerk die kennen de geschiedenis misschien wel, uit Genesis 28. Die gaat over Jacob, een bedrieger die op de vlucht is. Hij is moe en hij wil slapen en waar legt hij zijn hoofd op? Niet op een heerlijk kussen, maar op een keiharde steen. En als hij dan de volgende ochtend wakker wordt, heeft hij een droom gehad. Een droom van engelen. Engelen die gaan op en neer. Zo zegt Jezus het hier ook tegen Nathanael. Ze gaan op en neer. Hé, dat is vreemd. Daar in Genesis 28 en hier in Johannes 1, net zo goed. Want wij weten dat het omgekeerd moet zijn. De engelen gaan neer en op. Lees Lucas 1 er maar ook na. De engel die komt bij Zacharias en gaat daarna weer weg. De engel komt bij Maria en gaat daarna weer weg. De engel komt bij de herders en ze gaan daarna weer naar de hemel terug. Ze gaan neer en op. Nee, zegt Jezus. Nee, heeft Jacob die droom gehad. De engelen gaan op en neer. Wat betekent dat? Ze komen van beneden naar boven en ze komen weer terug. Kijk, die andere keren dat ze van boven naar beneden gaan en dan weer terug, dan komen ze iets brengen. Dan komen ze iets bezorgen. Een boodschap. Een verhaal. Een enkele zin. Vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Maar nu Jezus op de aarde is gekomen, gaat de lijn blijkbaar andersom lopen. En Jacob, in het Oude Testament, heeft daar al iets van doorgegeven. Hij noemde, toen hij weer wakker werd, die plaats Bethel. Huis van God. Poort van de hemel. Om het te laten merken, God wil bij de mensen wonen. Waarom? Voor de aardigheid? Nee. Daarom dat mensen zouden gaan zien op hem. En bij hem thuis zouden zijn. Trek krijgen in en naar het vaderhuis. Denk maar weer aan Stefanus. De hemel geopend. De engelen, ze klimmen op en ze dalen neer op de zoon des mensen. Als je het heel letterlijk vertaalt, staat er via de zoon des mensen. Via Jezus wordt de weg naar de open hemel ingeslagen. Prachtig om dat voor ogen te houden. Want dat geeft je leven echt perspectief. Hoeveel preken heb je al gehoord over Jezus? Niet meer te tellen misschien wel. Hoe lang ben je al discipel? Volgeling? Achter Jezus Christus aan? Want ook wij zijn erbij geroepen. Ook wij zijn misschien wel meegebracht. Als een magneet aangetrokken. Omdat Christus ons eerst heeft gezien. Maar wat is het dan heerlijk om te weten. Zijn liefde gaat naar ons uit. Opdat we meer zien via hem. Opdat onze ogen open zijn. En uitzicht hebben op dat heerlijke koninkrijk. Dat komt en aanstaande is. En let erop hoor. Liefde kan niet van één kant blijven komen. Dat is met Gods liefde ook zo. God heeft lief, onvoorwaardelijk. En hij komt, keer op keer. Hij wordt het niet moe, hij wordt het niet zat. Hij gaat maar door. Maar dan wel de vraag, wat zeg je daar nu van? Wat doe je daar nu mee? Hier aan het begin van die rondwandeling, aan het begin van die loopbaan van de Heer Jezus Christus. En ach, wij weten allemaal hoe het met hem is gegaan en hoe het met hem is afgelopen. Ja, maar ken je nou daarom ook het perspectief, het uitzicht. Echt het uitzicht van die open hemel waar ik uit mezelf nooit opgekomen zou zijn. Het uitzicht op die grote morgen. Heb je door dat God het beste met je voor heeft en het beste voor je heeft? Zie je wel in het geloof. Zie je wel. Heel bijzonder, zowel bij Stefanus die de hemel geopend zag, als hier wat Jezus zegt tegen Nathanael, is de blik dan op de zoon des mensen. Dat betekent, God heeft zijn zoon heel speciaal voor de mensen gegeven, bestemd. En het is dan ook alleen in die naam van die zoon dat de weg open is. Ben je op de hoogte? En ben je ook op de goede weg dan? Achter Jezus Christus aan? Ik had dat nooit uitgevonden. Dat die hemel open was. Wat een genade. God geeft me en gunt me die blik. De hemel is open. Ik mag zomaar binnenlopen. Via Jezus. Zonder hem kan ik niet. De discipelkring breidt nog steeds uit. Overal ter wereld worden mensen getrokken. Uit het donker naar het licht. De ketting, dat kralensnoer, is nog niet af. Grote, kleine, blanke, bruine, ze worden toegevoegd, aangeregen, aangetrokken, vastgeklikt. Zo zijn we ook wervend in de gemeente bezig. Dichtbij en verder weg. Aantrekkingskracht Wat gaat er van ons uit om ook anderen een blik te gunnen in die open toekomst in de hemel? Levend vanuit het, vanuit buiten het paradijs, onder een gesloten hemel, een open hemel te mogen zien. Wat een genade. Gods grootheid schittert daarin. En Hij is het waard om daarom ook bezongen te worden. Bezongen. Met diepst ontzag. Bezongen. En groot gemaakt van dag tot dag. Want je hebt het toch zelf ook gezien, niet zonder Jezus Christus te kunnen. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 68, de versen 10 en 16. Gelooft zij God met diepst ontzag, gij koninkrijken zingt Gods lof. 10 en 16 van Psalm 68. Thank you. gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat de hemel open is. U hebt het zelf verwoord naar Nathanael toe. En Stefanus mocht ervan getuigen, zelfs toen hij gestenigd werd en doodgegooid. Zo mag ons leven perspectief hebben. Niet vanuit onszelf. Niet omdat wij de sleutel hebben om die hemel te openen. Maar u bent het zelf geweest, die in uw Zoon Jezus Christus naar deze aarde toe gekomen is, toe moest komen, om als kind in de kribbe ook man van smarten aan het kruis te zijn en te sterven, uw leven te geven voor al ons overtreden, ons rebelleren, ons zondigen tegenover u, onze liefdeloosheid, onze haatdragendheid, al het verkeerde wat ons soms tussen de vingers doorglipt, soms moedwillig wordt ter hand genomen. O God, vergeef het ons. En laat ons dat ook alles brengen en laten bij het kruis van de Heer Jezus Christus. Want dat kunnen we niet met ons meenemen. Dan zouden we die open hemel besmetten met het onze, terwijl het juist vol is van het uwe. U bent koning. Dan moeten wij van onze tronen af. Zo hebben we het juist ook gezongen. Dat u koning bent. En laat dan uw heerschappij de eeuwigheid verduren. Dat biedt ons leven perspectief. En in leven en in sterven. Heb dank, Heere God, dat u ons nabij bent geweest. Ons hebt gedragen. Ons hebt gespaard. Wees ons ook het verdere van deze dag nabij en breng ons vanavond weer tezamen onder het geklank van uw woord. We bidden u voor de kinderen in de kerk die morgen weer naar school toe mogen. Geef, Heere God, dat ze weer veel zullen leren van de juffen en de meesters. Waar Hoge Zand en Sappemeer ligt en dat 1 en 1 2 is, maar bovenal ook van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. We willen u bidden, o God, geef daarvoor ook de juffen en de meesters de kracht en de lust en de liefde om discipelen van u te zijn. En zo ook doorgevers en aantrekkingskracht uit te oefenen als magneten en magneetjes op de kinderharten. En laat ons dat ook als ouders niet nalaten, dat we afstotend zouden zijn. Want dat kan ook een kenmerk van een magneet zijn als hij de verkeerde kant op draait. Maar dat we ons bekeren. En zal getrokken anderen aantrekken. Heere God, wil gedenken degenen die ziek zijn. We danken u voor en met Appie Buis, die na een ingrijpende operatie in Nieuwegein gisteren weer in Tiel mocht komen in het ziekenhuis. Wil hem nabij zijn, naar lichaam en naar ziel en ook van ganser harte. We bidden u voor Dries van der Belt in Vrijthof. Sterk ook hem en laat hem ook in het nieuwe jaar het van u verwachten. Gedenk Willy de Greef en Dirk van Inge, wil ook hen sterken, een God van nabij zijn en bemoedigen. En dat steeds weer gemerkt wordt dat het leven achter u aan perspectief biedt. Zorg zo voor een ieder onzer in voor- en in tegenspoed, bij de hoogte en bij de dieptepunten van het leven. We bidden u voor het oudere en alleenstaande werk in onze gemeente, waar we straks onze gaven voor mogen geven. We willen ook dit stukje werk in de gemeente zegenen. En dat velen daardoor bereikt worden en bemoedigd worden. En ook weer verder kunnen onder die open hemel. Heere God, wil zo elk ander een God van nabij zijn. U ziet ons. Laat ons dat beseffen. En in dat besef van gezien te worden, ons ook gedragen. En zo leven voor uw aangezicht, opdat ook anderen getrokken worden door u en tot u. Wees daarom ook met werk van zending en evangelisatie. Als dat gebeurt, her en der en wereldwijd, gedenk ook uw volk Israël. Geef ook daar het juiste zicht op hem die gekomen is en die eenmaal weer komt. Gedenk de kerk in de verdrukking en de vervolging. Wat hebben we het goed. We kunnen gaan en staan waar we willen. Maar laat ons dat niet onverantwoord laten zijn. Maar juist als verantwoordelijke christenen onze plaats innemen. Daar waar u ons roept en trekt. Hoor ons, o God, uit genade alleen. Omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. In de vergeving van onze zonden. Amen. We mogen nu onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offerande voor het werk van ouderen en alleenstaanden en voor de kerkrentmeesters en voor het bouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna zingen wij lied 118 uit Op toonhoogte. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Lied 118. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. Een wijze zegen. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.